de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God enig worden verheerlijkt in zijn deugden. De zon daarop het diepst vernedert. En het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 66e psalm, het tweede en het zevende vers. Altaardrijk, smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het lieflijk rijzend lofgeschal. Het reukwerk zal zijn geur verspreiden, daar ram bij ram wordt aangebracht. Zal bok en rund ten offer leiden, opdat men ze u ter eer slacht. De verzen 2 en 7 uit de 66e psalm. Thank you. laten we nu met u lezen wat we vinden bij de profeet Nehemia. Het 8e hoofdstuk, vanaf het 10e vers tot het einde. We noemen u Nehemia 8, van vers 10 tot het einde. Waarna we zingen het 10e vers uit Psalm 68, geloofd zij God met diepst ontzag. En Nehemia, deze is Hadir Sata en Ezra de priester, de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende toen zij de woorden der wet hoorden. Voorts zeide hij tot hem: gaat, eet het vetten en drinkt het zoeter en zend delen aan degene voor welke niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende: zwijg, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen en om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten tot Ezra de schriftgeleerde, en dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de 7e maand, en dat zij het zouden ruchtbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem, zeggende: gaat uit op het gebergte en haalt takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van myrtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken, zoals er geschreven is. Alzo ging het volk uit, en zij haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der waterpoort, en op de straat van de Efraïmspoort. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenschap waren wedergekomen, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En zij hielden het feest 7 dagen, en op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. tekstvers, geliefde Daffe. In deze dankstondsuren met u willen overdenken, lezen we in het u voorgelezen schriftgedeelte. Nehemia 8, het 19e vers. Nehemia 8, vers 19. En men las in het wetboek Gods, dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen. En op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. Zie geliefden, dit tekstwoord herinnert ons aan een dankfeest voor Gods zegeningen en weldaden die hij in oude tijden zijn volk Israël bewezen had. De Heere riep zelf dit volk op om hem te erkennen voor al zijn bemoeienissen en voor al zijn zegeningen die de Heere dat volk als het volk des verbonds bereidde. Niet alleen in den weg der genade, dus niet alleen het erkennen van de geestelijke weldaden waarmede de Heere dat volk bijzonder zegende, maar de Heere riep ze ook op te erkennen de tijdelijke, dagelijkse zegeningen die God ze in hun leven gaf. En hoe zijn ook wij vanavond samen in dit Godshuis om de Heere te danken voor al zijn welden en weldaden en zegeningen die hij ook in het afgelopen jaarseizoen ons zo rijkelijk en zo menigvuldig bewezen heeft. Ach, we hebben vanmiddag gezegd, als we er maar een rechte en levende indruk van ontvangen, zal het ons diep doen buigen voor de God des hemels, van wien alle goede gaven en volmaakte giften zijn af- en nederdalende, dat hij ons tot hiertoe zo rijkelijk overlaat met zijn zegening. Dat de Heere het maakt boven bidden en boven denken. Maar zal daar nu dat rechte denken en die rechte dankzegging gevonden worden? Hoe is dan nodig, geliefde, die indachtmakende geest des Heeren? Want God heeft aan de taal der lippen geen behagen. En ach, de Heere leert het al zijn volk ook na ontvangene genade, dat ze maar niet danken en dat ze maar niet denken kunnen als ze willen. Integendeel, ze lopen zo menigmaal met een gesloten mond, gaan vaak met een gesloten hart over de aarde. En dan kan het wel eens de verzuchting zijn in dat hart. O God, zal het nog wel eens ooit verbroken worden? Heere, zal het nog wel eens ooit weer voor u vernederd en vertederd worden? En zo leert ook de kerk des levenden Gods hoe ze ook in het gedenken van de weldaden en van de zegeningen des Heeren diep afhankelijk zijn van de bediening uit het heiligdom Gods. Mocht de Heere die indachtmakende geest, die rijke genadebediening uit die gezegende hoge priester uit het hemelse heiligdom eens recht in onze harten werken, geliefden. Want ach, de weldaden en de zegeningen en de bemoeienissen des Heeren in natuur en in genade, ze zijn zo machtig velen. Een weinig indruk ervan, van wat er in deze wereld waarin wij een plaats gekregen hebben nog geschiet, moet ons hier doen verstommen van verbazing, dat de Heere onderscheid maakt waar het van nature niet gevonden wordt. Want immers alle vlees heeft zijn weg voor God verdorven. Daar is niemand die goed doet, daar is niemand die God zoekt, ja tot niet één toe. En u maakt de Heere zoveel onderscheid. Wij zitten vanavond hier als de toonbeelden van 's Heere zorgende trouw en langmoedigheid. Welgevoed, welgekleed. Alles wat ge nodig hebt in het dagelijkse leven, ge hebt het. Er zit toch vanavond niemand onder ons die zou durven zeggen dat het hem aan het allernodigste ontbreekt. Hoe groot zijn de zegeningen en de weldaden des Heren over ons? Hoeveel liggen er op het ziekbed gebonden? Hoeveel gaan hun weg van smart en rouw? En als we indenken dat in deze wereld, waar wij zoveel overvloed hebben, dag bij dag, er in deze wereld, in hele delen van Azië en van Afrika, duizenden en duizenden nog vergaan van honger en ellende. Hoe groot is dan de goedertierenheid des Heren over ons? Zullen we nu nog eens tot die rechte dankzegging komen, is zo nodig dat we eens recht leerden blikken in de spiegel van Gods heilige wet. We gaan het horen uit de geschiedenis van het tekstvers dat we met u willen overdenken. Als de Heere tegen Israël zegt en zelf het loofhuttenfeest instelt, dat ge hem zullen gedenken voor al zijn weldaden, geeft de Heere er dit bevel bij. En u moet er elke dag gelezen worden uit de wet des Heeren. En als dat volk dan blikt in de spiegel van Gods heilige wet, dan zien ze zichzelf als overtreders van al zijn geboden. Dan zien ze zichzelf als diep onwaardigen. En die dan wel moeten uitroepen, o God, zo onwaardig en nu zo gezegend. En toen kwam Israël op de rechte plaats der dankzegging. Toen mochten ze inleven de wonderen van genade en barmhartigheid die de God des verbonds hun schonk en zijn bemoeienissen die hij van dag tot dag met hem hield. Toen konden ze de loelap zwaaien van dankbaarheid en erkentenis. En dat geestelijke Israël met een levende hoop in haar hart. Heere, hier is het dankzeggen, maar onvolkomen. Maar als we het straks thuis zijn, eeuwig verenigd rondom uw troon, dan zullen we u eeuwig, volmaakt, loven, danken, prijzen voor uw weldadigheden. Mocht de Heere zo onze harten geliefden eens stemmen en daartoe het woord dat we gaan overdenken door zijn heilige geest voor uw verstand verklaren en het aan uw harten toepassen met deze vrucht, o God. In het licht van uw heilige wet, een diep onwaardige, maar in het licht van hem die de wet volmaakt vervuld heeft, een levende hoop op u den Heere en een verootmoedigd, dankzeggend hart. Bidden we nu met elkander om deze zegen. Eeuwige en volzalige God, wat zouden we op de rechte plaats der dankerkentenis zijn? Ach, de taal der lippen kan u niet behagen. Dan komen we nog niet verder dan de blijdschap en de zogenaamde dankbaarheid van de wereld, Ling. En u weet u het, we hebben van nature ons hart niet mee.
wil u het maar inwinnen en overwinnen. Opdat we eens recht vernederd en vertederd onder u den levenden God mochten verstaan wat we nu door onze zonden en ongerechtigheden verdiend hebben. En dat is eeuwig weggewezen te worden. En dat gij nu in plaats daarvan zo zeker, zo beweldigd, uw roepstemmen nog doet uitgaan, ons doet leven onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade en dag bij dag schier toont uw zegeningen, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijs. Heere, schenk ons maar die indachtmakende geest, die gij toch ongezegende Emmanuel, dierbare Heer Jezus Christus, tot zulke dure prijs verworven hebt, om door die geest in de harten der uwen te werken, die harten in te winnen en te overwinnen, te doen verstaan enerzijds wie in zichzelf is, en wie gij daar nu tegenover zijt. En dat nu uw onbezweken trouw hun val in der eeuwigheid niet gedogen zal. O zalige God, mochten we zo uw naam dankende erkennen. Gij hebt het zo wel gemaakt in het jaarseizoen dat achter ligt. Gij hebt zo rijkelijk gezegend met tijdelijke zegening. Gij had de staf des broods kunnen breken. Handel, nijverheid en industrie kunnen doen vastlopen, heren. Ach, gij heft uw hand op en alles ligt lam geslagen. En wie zou dan kunnen zeggen, waarom doet gij al zo? Als we dan letten op de afmakingen van vorstenhuis, overheid en volk, en we zien op de openbaring van uw kerk, hoe moeten we dan niet uitroepen, heren, het ware recht geweest. Want zo gij in het recht zou treden en gadeslaan de zonden en de ongerechtigheden, wie ons er zou voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan. Heren, wij werden weggevaagd als het slijk der straten, of weggespoeld als het zand aan de oever der zee. Maar hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen van ontfermingen en zegeningen nog over ons uitgebreid, dat ge het nog zo wel maakt, en dat alles om redenen uit uzelf genomen. Heren, wanneer we dan ook tot u naderen, om de naam uw goedheid dankende te erkennen, bidden u, geef ons zulke hart, dat in de spiegel van uw heilige wet zich ziet diep onwaardig. En dan gaan we beginnen diep voor u te buigen. Ja, dan is er geen plekske te diep om voor u, o God, te buigen in de verwondering die gij wilt zijn en die gij zijt voor de zulken. O Heere, daar wordt de rechte dankerkentenis geboren. Daar leert de ziel uitwonderen de weg waarlangs gij haar geleid hebt, de weg waarlangs gij haar nog leidt. En dan krijgen we het alles te zien als gezegende vruchten van uw ongezegende Heer Jezus Christus. Gij hebt het eens uitgeroepen. Vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd nederlegt. Gij hebt aan het kruis uitgeroepen, mijn dorst. En omdat u dat alles ontbrak, wordt uw kerk, uw volk, uw bruid, zo rijk gezegend, vruchten van u hongerende en dorstende borg, die daarin gedragen heeft het oordeel en de straf voor uw kerk, opdat zij in de zegeningen zouden delen. En nu is het toch een rijke vrucht afvloeiende van dat gezegende kruis van Golgotha, dat we het met de zanger van den oude dag mogen betuigen. Gij zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos sterven. En bij al die tijdelijke zegeningen waarmee ge zo rijkelijk zegend en bewelkt, mag dan de ziel eens inleven die zegeningen die zoveel meer waard zijn. Zegeningen van genade, van vrede, van verzoening, van goedertierenheid, van langmoedigheid, van barmhartigheid. Een zegen straks van storeloze, eeuwige zaligheid. Zegeningen die meegaan over dood en graf en die tijd en eeuwigheid verduren. Heere, zijn we van die zegeningen nog vreemdelingen? Wil gij ze nog eens schenken? Heere, ach, gij doet het toch zo graag. Wil dan nog eens harten ontledigen van alles wat geen God en Christus is, opdat ze uit u vervuld mochten worden. Trek er dan nog eens, o Heere, uit de duisternis der verlorenheid en zet ze in het gezegend licht van uw dierbaar en heerlijk koninkrijk. Ach, gij hebt een arm met macht, een hand met groot vermogen en gij wilt er van den huize Jacobs om verzocht worden dat ge het doet. Heere, kom dan nog eens te bekeren. Ach, menig hart, in beginsel ontdekt aan het gemis van u, dat een droefheid naar u kent en dat het ledige ziet van al dit ondermaanse, maar dat zo menigmaal zuchtend en menend over de aarde gaat in het gemis. Ze ziet de weldaden wel liggen, maar hoe komt ze er? Ze beaamt het van harte dat in u, o Heer Jezus, alles is om uit onze vervreemding van God te geraken. Maar ach, de hand des geloofs is te klein om de weldaad te omvatten. En gaat ze dan op zichzelf zien en ziet ze dan op haar afmakingen, ach, dan moet dat hart zo menigmaal uitwenen, Heere. Och, nou zal het eeuwig recht zijn als u het nog nooit geeft ook. Maar ach, kliet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Lieve Heere, ledige handen, wilt gij vervullen? Ach, vervul die ledige harten nog eens met uzelf. Mocht gij, o geslagen rotsteen Christus, door het geloof die zielen is verlevende, dat ze uit u mochten drinken de wateren der genade en het nog eens mochten uitroepen: hij is gekomen, hij is gekomen, die mijn zielen lief heeft, om u te loven en te prijzen, u te aanbidden en te verheerlijken, allerbeminnelijkste en allerdierbaarste Heer Jezus, om nog eens met het hart ten volle op de belijdenis van de bruid te mogen vallen. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Heere, ach, het zou de grootste zegen op een dankdag zijn als in die harten de hoop geboren werd. Straks eeuwige dankfeest voor uw troon te mogen vieren, de palmtak der overwinning te mogen zwaaien, voor uw troon met de belijdenis. Hij hebt ons schuldig gekocht met uw dierbaar bloed, bevestigt zo het werk in de harten die u kennen mogen. Versterkt hetgeen gij hebt gebracht. En laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Wil ons zo te samen verblijden. Door uw wondere daden. In het prediken en in het voeren. Geef ons een verootmoedigd, dankend hart. Omdat we door genade in alle garen u de weldoener mogen ontmoeten. En in u de bron en zegenader van alle goeds. Dankend mogen eindigen. Amen. We gaan dus met u overdenken, geliefde, een dankfeest voor Gods zegeningen. Zingen we dan eerst met elkaar uit de vierde psalm, de versen 3 en 4. En intussen doet gij u een arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen.
loofhuttenfeest, geliefden, was door de Heere van oudsher onder zijn volk Israël ingesteld als een dankbaarheidsfeest. Als het inkomen des lands was ingezameld, dat wil dus zeggen aan het einde van de oogst, dan moest het feest beginnen. Dat feest, geliefden, viel dan aan het einde van de wijnoogst, terwijl dan de most als dankoffers de Heere gebracht werden in zijn heilige tempel. 7 dagen lang moest dan Gode dank gebracht worden en voor zijn rijke zegeningen die hij zijn volk bewezen had naar zijn grote barmhartigheid en genade in het rijk der natuur. En moest de Heere dank gebracht en aangebeden worden voor de rijke zegeningen die hij zijn volk schonk in het rijk der genade. 7 dagen moest dus dit dankbaarheidsfeest gevierd worden. En op de 8e dag, de verbodsdag naar het recht, zo lezen we hier in de tekst. Dat wil dit zeggen, de 8e dag was dan de voornaamste dag. Dan werd het feest in dubbele mate gevierd. De 8e dag was dan de sluitdag waarmee het feest besloten werd. En zo staat er dan feitelijk, dan zal het u wat duidelijker zijn als u hier zo leest en op de 8e dag de verbodsdag naar het recht. Dat wil dit zeggen, op de 8e dag, de sluitdag volgens het voorschrift. Zo had de Heer het dus zelf voorgeschreven hoe dit feest, dit dankbaarheidsfeest voor de oogst, moest worden gevierd. Reeds op de 1e dag ging men dan uit de stad naar het gebergte heen om daar takken in te zamelen van olijfbomen en myrtebomen en palmbomen en allerlei andere olieachtige bomen. Men zamelde dan die takken in. Het liefst had men nog takken waar nog veel bladeren en vruchten aan zaten. En met die takken thuisgekomen zijnde, bouwde men dan de zogenaamde loofhutten. Die loofhutten bouwden ze dan op het platte dak of in het voorhof van het huis of op de straten en de pleinen der stad. Later, toen dat feest al meer uitgebreider gevierd werd, kwamen er zelfs zoveel loofhutten dat men die niet binnen de muren van de stad Jeruzalem plaatsen kon, en werden ze dan ook gebouwd buiten de muur van Jeruzalem. Die loofhutten in die loofhutten, die van boven open waren, opdat men onbelemmerd zou kunnen zien naar de God des hemels. In die loofhutten woonde Israël dan 7 dagen lang, om daardoor tastbaar en zichtbaar te illustreren, te demonstreren, de rijke zegeningen en weldaden die God naar zijn grote barmhartigheid en genade dit volk bewezen had. Ja, hoe de Heere ze van dag tot dag had onderhouden. Hoe de Heere ze van dag tot dag had geleid. En zelfs hun vader, al ging de weg door de dorre woestijn, waarin hun vaderen 40 jaren lang hadden moeten omdolen. Zelfs 40 jaar in de dorre woestijn had de Heere voor zijn volk gezorgd. Had hij het hem aan niets doen ontbreken.
Hij gaf water uit de rotssteen. Elke dag gaf hij brood uit den hemel. En zo was dan dit loofhuttenfeest, waar ze die 7 dagen in een loofhut woonden. Een feest van bijzondere dankerkentenis voor Gods rijke bemoeienissen. En wat moet nu dat loofhuttenfeest, die dankbaarheidsfeest, wel geweest zijn in de dagen van Nehemia? Immers nu werd dat loofhuttenfeest weer voor het eerst gevierd nadat Israël verlost was uit de ballingschap. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, was het loofhuttenfeest niet zo gevierd zoals men het nu onder Israël weer vieren mocht. God had in zijn grote barmhartigheid en goedertierenheid de smaadheid van Jeruzalem afgewend. Hij had de gevangenis in Babel geopend. En hij had het volk weer teruggebracht naar de erven der vaderen. Stad en tempel hadden ze weer mogen herbouwen. En elke dag zegende God vanuit den hemel zijn heerlijkheid. En zo hielden ze nu in de dagen van Nehemia het loofhuttenfeest, het dankbaarheidsfeest voor Gods grote bemoeienissen aan onwaardige, schuldige mensen, kinderen bewezen. Zie, geliefde, we zijn samen in een dankstondsuur. Ach, hadden we nu ook eens een hart om de Heere recht te danken. Hadden we eens recht het oog op des Heere rijke zegeningen en bemoeienissen. We hebben het daar straks gezongen, geloofd, zei God met diepst ontzag. Dat wil dus zeggen, en ook die zanger van 68 had het zo goed geleerd, dat de rechte lofzang opklimt uit de diepte van je onwaardigheid. Met diep ontzag. Want geliefde, als ons dankzeggen voor al de zegeningen en de weldaden niets anders is dan een dankzeggen met de lippen, weet u, dan is onze dankzegging, onze blijdschap, nog niets anders dan de blijdschap der wereld. Dan is het nog maar een dankzegging zoals die rijke man. Zeg, hij kleedde zich elke dag in purper. Hij leefde elke dag vrolijk en blijde. Overvloed had hij op de aarde. Maar die rijke man stierf. En hij deed zijn ogen open in de hel. Als het slechts lippenwerk is, dan is onze dankbaarheid nog niet anders als de dankbaarheid van die rijke dwaas. Zijn landen hadden wel gedragen. Ach, schuren bouwen en alles verzamelen en opleggen. Ziel, je hebt goederen voor vele jaren, zei het gerust, en hij verkneuterde er zin in. Maar God komt, en God laat zeggen, deze nacht zal ik uw ziel van u opeisen, en wiens zal ik zijn. Verstaat ge nu hoe arm, hoe leeg de dankbaarheid der wereld is, hoe arm, hoe leeg het is, als onze dankslegging slechts is wat prevelen met de lippen, waar God geen behagen in heeft, en wat voor God verwerpelijk is. Het staat hier zo wonderlijk in de tekst, en men las in het wetboek Gods dag bij dag. Van de eerste dag tot de laatste dag, hoorde dat er dan bij? Hoort dat er nu bij? Bij een dankfeest voor de oogst? Hoort dat erbij? bij de dankzegging voor al Gods zegeningen. Dag bij dag beval God moest je uit de wet lezen. En dan lezen we in het 9e hoofdstuk hier bij de profeet Nehemia dat als het loofhuttenfeest geëindigd is, met de 8e dag gesloten wordt, dat ze dan naar huis gaan. Nu hebben we gedankt 7 dagen lang. Nee. Dan lezen we. Na het dankbaarheidsfeest kwamen ze bijeen. Ezra beklom een houten stoel, zeg maar een preekstoel bij de waterpoort. En daar werd bij vernieling uit de wet gelezen. En hoe kwam het volk dan op? Ze hadden zich bekleed met zakken en aarde op hun hoofd gestrooid. Wonderlijk, zegt u misschien. Zo feestvieren en zo in de rouw voor God. En dat is nu precies de plaats waar God zijn kerk, zijn volk hebben wil. En daar is niets wat God meer verheerlijkt, hem in zijn deugden opluistert, dan een onwaardig volk in de verwondering der ziel. O God, het zo verzondigd en nog zo gezegend. En zo vierde dan dat volk van Israël het dankbaarheidsfeest. Voor de oogst, het loof, het een feest in de waarachtige verontmoediging. Al hadden we nu toch eens op dat plekje terechtkwamen, wat zou toch een voorrecht geven. Mag ik nog eens iets zeggen? Dat mag ik wel doen zo, in zo'n dampstondsuur. Ik denk nog wel eens aan mijn tijd in Middelharnis. Daar hadden we vanzelf veel landbouwers. En ik weet goed dat er op een dankdag, na de dienst, een boer in de consistorie kwam. En dat hij zei, ach dominee, ik heb gisteren dankdag gehad. En weet je waar die dankdag nu in bestond? Daar is God zo goed voor me geweest, zei hij. Dat terwijl ik op de akker aan het werk was, de Heere mijn hart nog eens kwam te verbreden. En één kwam te winnen, door die eeuwige liefde, waarmee hij mij heeft lief gehad. En het was hem zo tegengevallen in de juni, zeggen ze dan op vlak 1. Dat is, het was hem zo tegengevallen met de uien, dat hij duizenden en duizenden verlies had. Maar zei hij, ik had zulke gezegende dankdag, want ik heb met mijn hart maar uitgewonderd. God heeft me lief tot in eeuwigheid. En straks thuis krijg ik zoveel weldaden dat ik ze niet op kan. Hij zegt, en toen was mijn dankdag dit. Wonderen, wonderen, wonderen. Dat de Heere me lief heeft. Ik dacht in des plekje. Zijn jullie daar nu eens niet jaloers op? Ik wel. Je mag het van mij weten. Dan zeg ik wel eens, grote God, daar is geen gezegender plekje dan in de verwondering onder de Heere te liggen. Dat is ook de rechte dankzegging, geliefden. Dat Israël, als het dat loofhuttenfeest hield, dan gedachten ze ook de weg waarlangs de Heere ze al die jaren geleid had. Dan dachten ze aan de wondere daden die de Heere van ouds verricht had. En nog eens, als een ziel tot de rechte dankzegging mag komen, onwaardig voor God en u dagelijks zo rijk gezegend. Als je dan ook eens letten mag, niet alleen op de tijdelijke zegeningen, maar ook op de geestelijke zegeningen. Mag je dat wel eens doen? Wees nou vanavond Zo weer eens eerlijk in je hart, hoe ligt dat nu? Alleen met tijdelijke zegeningen, ah ja, maar dat blijft allemaal hier hoor. Je kunt voor mijn part de hele wereld gewinnen. Maar als je dan schade lijdt aan je onsterfelijke ziel, wat heb je dan nog? En wat is er dan wel waard om op de dankdag ook eens in te mogen denken, die geestelijke zegening, de wondere weg waar langs de Heere leidt. Want als de Heere een ziel komt te trekken uit de duisternis, in het gezegende licht van zijn koninkrijk, dan gaat de Heere een wondere weg met zulke menshouden. En weet u waarom? Wel omdat Heere naam wonderlijk is. En waarin bestaat dan dat wonder? Wel hierin, zo wonderlijk lijkt God. Waar de Heere ons trekt, daar wil ik wat worden. Nee, zegt de Heere, ik moet wat worden voor u. Wij willen naar boven. Nee, zegt de Heere, u moet omlaag. Wij willen gerechtvaardigd worden door de werken der wet. Nee, zegt de Heere, als een goddeloos, door het geloof, door de genadige verlossing, die daar is in Christus Jezus, onze Heer. En zo leidt de Heere de zijne al even wonderlijk, maar hij leidt ze op een weg waar de blinde niet kan dwalen, waar de dwaas niet zal omkomen en die de verstandige naar boven leidt. En als we dan eens indenken, Gods rijke bemoeienis, hoe hij van eeuwigheid, we zeiden het vanmiddag nog, hoe hij van eeuwigheid aan ons gedacht heeft. Als we eens in mogen denken, hoe de Heere geholpen heeft in ons leven, keer op keer, waren we in moeite, waren we in zorgen. Ach, de Heere gaf soms ongedachte uitkomst. Wisten wij soms niet hoe het gaan moest? Ach, de Heere ontdekte ons aan onze eigen dwaasheid. En liet ons wel eens zien dat de Heere zijn weg gaat. In een weg van krankte, hij gaf herstel. In een weg van droefenis, hij wilde blijdschap geven. En als er ieder zo zijn weg eens terug mag zien, moeten we dan niet beleiden, Heer. Gij hebt de telkens weer, boven bidden en boven denken, welgemaakt, uitkomsten gegeven, zelfs bij het naderen van den dood, ziende in Gods heilige wet, wat God van ons eist, en wie wij nu dagelijks zijn. Nog eens, dan versta ik die boer die het zei: ik kom maar wonderen van liefde. Dan weet u wat dan zo'n groot voorrecht is. Ach vriend, die wet zet je altijd weer in de schoot. En God zegt leven, houd ze die wet maar voor. En dan zet die wet altijd in de schoot. Maar weet je wat we daardoor gaan leren? Daar de Heere zijn heilige geest bij die wet schenkt. Ik zou nooit aan de weet gekomen zijn, als die wet niet in mijn hart gegraveerd was, dat Christus is het einde der wet. Dat gaat al zo rijk worden, vriendin. Want dan verootmoedig ben je het gepaste voorwerp voor de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Daar zag dan ook dat loofhuttenfeest op. Want niet alleen dat ze dan in die loofhutten woonden, met de blik naar boven, God erkennende voor zijn weldaden, maar er moest meer gebeuren. Elke dag moest dan 7 dagen lang, en op de 8e dag werd dit verdubbeld, moest de waterplenging plaats hebben. De waterplenging. Dat geschiedde elke morgen na het morgenoffer. Dan ging de hoge priester met de gouden kruik en het hoofd van de priesterscharen naar de beek Siloam. Hij schepte daar het water, terwijl de feesthoudende menigte zong: wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Wanneer ze dit nu op het Loofhuttenfeest deden, dan moest die hoge priester, als hij met die gouden kruik, met dat frisse bronnat in de tempel kwam, dat water mengen met de offerwijn. Bloed, rood kleur van het bloed en het water. En zo moest hij dat water en die wijn uitgieten voor het brandofferaltaar. En dat had dan tweeërlei betekenis. In de eerste plaats zag dit op de bijzondere drenking van het volk Israëls in de woestijn uit de geslagen rotssteen. En in de tweede plaats zag dan die waterplenging op de wateren der genade en de stromen des geestes, welke de Heere schenken zou met en in de komst van de Messias en in de door hem verworven geest, die uitgestort werd op de Pinksterdag. En zo leidde die weg naar den Christus. Daar zagen ze het wonder. Uit die geslagen rotssteen vloeide het water, waardoor God Israël in de woestijn in het leven hield. En als nu dat geestelijk Israël, ach ik weet het wel, het was immers niet al Israël wat in Israël was, ach nee, er staat zelfs dit ontzaggelijke woord. In het merendeel van hem hoor je het wel. Zeg jullie ziel dan nooit eens, o God, dat ik daar dan toch niet bij ben. Maar de Heer heeft zelfs gezegd in de brief aan de Hebreeën: in het merendeel van hem heeft God geen waarde van. Maar nu dat geestelijk Israël weet, hè, dat u voor die spiegel van die wet kwam te staan, en toch een hart dat overvloeiende van dank vanwege de zegeningen des Heren. Want dat is echt waar. Als genade in jouw hart heerschappij heeft, dan is het kleinste goed voor je. Dan mag het met de tomaten tegenlopen, of het mag met de druiven tegenzitten, of weet ik wat meer. Het mag in je werk soms moeilijk zijn, of je mag andere bezwaren hebben. Maar als genade even de boventoon voert, maar even, dan heb ik genoeg aan mijn God. En dan leer ik dat weer inleven. Wijsheid zonder eind nog palen. Zijn Gods wegen altemaal. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid. Laat ons altijd zwijgen, stil. Want zijn wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Hoe werd dan dat Israël bepaald bij die Heere Jezus Christus? Want Christus is de geslaagde rotssteen. Hij is geslagen met de slagen van de strafeisende gerechtigheid ener beledigde en geschonden wet. Maar daardoor is die Christus de rotssteen geworden waaruit de wateren van genade en eeuwige liefde vloeien, waarmee God zijn volk lief heeft en bemint. Christus, de geslagen rotsteen. Hoe is hij geslagen in Gethsemane, toen hij kroop als een worm en geen man? Hoe is hij geslagen op Gabbata? Ploegers hebben hun rug geploegd en ze hebben hun voer lang getogen. Hoe is hij geslagen op Golgotha? Straks roept hij het uit. naar de drieurige duisternis. Mij dorst. En u nog eens, wie is die Christus? En daarop zag nu steeds die waterplenging. Die waterplenging moest vooruitzien op Christus. De kerk des nieuwen verbonds mag achteruitzien op die Christus. Op die geslagen rotssteen. Nu is hij de fontein aller goeden. En u vloeit en die geslagen rotssteen. Die wateren der genade en die wateren der liefde, dat als uw ziel eruit drinken mag, gedronken wordt van liefde. Weet ge, wie drinken mocht uit die geslagen rotssteen, die onverspelige vrouw, die daar lag aan de voeten van de Heer Jezus. Die kon ook niets meer zeggen. Die kon alleen maar uitwonderen dat de Heere Jezus, het zij met heilige eerbied gezegd, ze niet wegduwde. Waarom niet? Waarom deed de Heere Jezus dit niet? Nee, laat ik dit nu eens anders zeggen. Waarom kon de Heere Jezus dit niet? Toen zegt dat nou eens. Hè? Zeg het eens uit je eigen leven. Waarom kon de Heer Jezus haar niet wegduwen? Hij zag ze als een gegevene des vaders, waarvoor hij geslagen werd, opdat zij kussen des vaders ontvangen zou. Kijk, dat is drinken. De water der genade en die geslagen rotssteen drinken. Drink en die rotssteen, dan gaat het ons als die tollenaar die gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Drinken uit die geslagen rotssteen in de verwondering des harten, dan gaat het ons als een Petrus op het strand. Heere, geweet. Alle dingen, kijk er maar in. Gij weet dat ik u lief heb. Drinken uit die geslagen rotssteen, dan gaat het ons als Thomas, mijn Heer en mijn God. Welke genade wel daar, geliefde, zo recht voor den Heer in het stof te buigen. En uw ziel zich verliezen mag in de ootmoedige erkentenis, tijdelijke en geestelijke eeuwige zegeningen. Er is geen groter weldaad dan dat. Want als je dit op de dankdag nu recht gedenken mag, zie, dan lig je voor tijd en eeuwigheid voor rekening van God drieënig. En dat mocht nu dat ware zaad Israëls op de dankdag op het Loofhuttefeest inleven. En daarom, en daar besluiten we niet mee, daarom was er een derde zaak die op dit dankbaarheidsfeest gedaan moest worden. Nadat dus de waterplenging had plaatsgehad, zie, maakten ze een loelap. Dat was een palmtak. En die palmtak werd dan met myrte takjes en takjes van olijfbomen omwonden. En dan werden die takjes omwonden om die palmtak, soms vastgemaakt met gouden of zilveren bandjes. Men noemde dit dan de loelap. En met die loelap ging men dan elke dag een keer naar de tempel. Men droeg dan in de linkerhand een soort citroen. Men noemde dit wel een paradijsappel. Die had men in de linkerhand. Dat zag dan op de zegeningen die de Heer ze gegeven had. En dan hadden ze in de rechterhand de lulam. En daarmee gingen ze naar het heiligdom. En liepen ze alle één keer rond om het brandofferaltaar, zwaaiende met de lulap en buigende. Wat dan betekende: o Heere, gij zijt zo goed. En wij zijn zo verblijd en verheugd in u, de God des levens. Op de zevende dag van het feest moesten ze dit zevenmaal doen. En dan gingen ze dus met die lulap zevenmaal rondom dat brandaltaar. Met een paradijsappel in de hand. En men zwaaide en men boog en men was vrolijk. Zeven, dat is het getal van de volheid, de volmaaktheid. En de Heere had dit bevolen, omdat dit een heenwijzing was naar het volmaakte dankfeest dat de kerkegod eens vieren zal in den hemel. Want daar in den hemel, daar zal de verloste kerk eeuwig met een palmtak zwaaien voor de troon. En ze zullen buigen voor hem die ze kocht met zijn dierbaar bloed. Daar zullen ze buigen voor de Vader die ze trok met de koorden der liefde. Daar zullen ze buigen voor de Zoon die zijn eigen dierbaar hartebloed voor hem gaf. En daar zullen ze buigen voor de Heilige Geest die al die weldaden aan hun harten wilde toepassen. Zo zal het in den hemel, zwaaiende met de loelap, met een palmtak, eeuwig dankstond zijn. Het is van Bunyan bekend dat hij zei: als ik daar kom, dan zullen alle hemelklokken luiden dat Bunyan binnenkomt. Ik las eens van Boston dat hij zei: als ik daar kom, niemand zal zo hard danken als ik. Beiden hebben daarin een kostelijke waarheid beleden, geliefde. Wat zou het een weldaad zijn als we zo eens in de rechte dankbaarheid voor den Heere mochten leven. Een verootmoedigde ziel, een vertederd hart, in de dagelijkse weldaden en zegeningen de hand des Heeren te mogen opmerken. Nog eens, ik heb het vanmiddag gezegd en ik weet het wel, daar zijn we niet altijd. En we leren juist na ontvangene genade dat we in ons hart, ja, dat we niets mee hebben. Dat we er alleen maar komen door de indachtmakende geest des Heeren, Heeren. Maar God heeft er recht op. En daarom houdt hij die heilige wet maar voor. Die heilige wet, die eist. En die me dan zet in een schuld. O God, een overtreder van al uw geboden. En die ge nu zo zegt, dat voert naar den Christus. Dan lijkt de waterplenging op het loof het een feest. Zag op de geslagen Christus. Christus, die aan al de eisen die er werd voor mij volkomen heeft voldaan. En dan mogen we de palmtak opheffen. En dan mogen we staan voor de spiegel die er werd. U wet heb ik lief, ze is mijn betrachting, de ganse dag. We krijgen er zin in om die te doen uit dankbaarheid. En dan heb ik geleerd, in het begin van de weg, ik wilde wat worden voor God. Maar de Heere zegt, ik moet wat worden voor u. Aan het einde van de weg, Heer, gij zijt het. Alleen zij die genade, u en mij, voor eeuwig geschonken. Amen. Zingen we met elkander uit de 118e psalm, het eerste vers, psalm 118, vers 1. We nu met dankzegging. Ach, lieve Heere, leerden we u zo dankende erkennen. Wat hebt ge het zelf in de dagen van ouds aan uw volk Israël voorgehouden. Hoe ze u moesten dankbaar zijn voor de zegeningen in natuur en in genade. In loof het te wonen, ziende op Gods grote genade en barmhartigheid, die ze elke dag, zelfs in de dorre woestijn, in het leven gehouden had. Maar u bepaalde ook de waterplenging, ziende op Christus, als de geslagen rot, die nu de rechte dankzegger voor zijn volk is. En mogen we nu door de wet veroordeeld, aan het einde van die wet, door het geloof, ons in u, o Heere Jezus Christus, verliezen. Dan hebben we in u onze danker en onze bidder, volmaakt voor het aangezicht des Vaders. En dan geeft ge een levende hoop op wat het eens in de hemel voor uw troon zal zijn, waar de kerk eeuwig het dankbaarheidsfeest zal vieren. Hoe heeft Johannes het aanschouwd in de geopende hemel? Hoe ze met de palmtakken buigen voor uw troon. Buigen voor uw troon in de verwondering. O God, wat zijt gij goed. Gods goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. O zalige God. Geef ons dit woord mee, dat we het herkauwen als de reine dieren het voedsel. Dat het door uw lieve geest aan onze harten kracht mag doen. Verleen ons die genade, opdat we u zo recht mogen kennen en erkennen in al uw weldaden. Wil u met ons gaan, behoed en bewaren ieder onze, op en over de weg, wil gij weer veilig thuis brengen. En grote koning, uw duur gekochte kerk, bereid gij ons maar voor, om voor uw troon te staan. Amen. Psalm 138, vers 1. U aan herinneren dat u aan de uitgang gelegenheid krijgt om uw dankoffer te bewegen voor het aangezicht des Heren. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.